Goedenavond. We hebben weer een hoop te doen. 3 volle hoofdstukken en nog een groot deel van 2 andere hoofdstukken. Het laatste gedeelte van het eerste gedeelte van Deuteronomium. Hoofdstuk 1 tot 11. Het zijn maar liefst, zei ik al, 3, 4, bijna 4 hoofdstukken. We gaan eerst nog hebben over Israël en Kanaan, waarheen Israël op weg was. Weer veel oproepen tot gehoorzaamheid, tot nederigheid. En dat heel bijzondere gedeelte in Deuteronomium 10 over de nieuwe stenen tafelen en over de ark. Laten we maar gauw van start gaan. Naar aanleiding van het gebed van Antien, zo mooi dit boek heet, simpelweg de Varim, woorden. Woorden van God. Over woorden gesproken, dit is de parashat Ekev, zo begint dat. Hoofdstuk 7, vers 12 in Deuteronomium. Het is niet zo makkelijk woordje, want je kunt het vertalen zoals Nachmanides doet met omdat. En dan staat er dus omdat u deze bepalingen zult horen, zo staat het ook in de herziene statenvertaling. Dan zal het gebeuren dat de Heer uw God voor u het verbond in acht zal nemen enzovoort. Maar Ibn Ezra, en zo kun je het ook vertalen, vertaalt wanneer of indien. Dan is het een voorwaarde. Maar let nog eens een paar andere woorden. In het boek Woorden letten we op woorden. Verbond en goedertierenheid, dat zie je in het Nederlands niet aan af. Maar dat woord geset, goedertierenheid, eigenlijk misschien is de mooiste vertaling wel verbondstrouw. Geset kun je van mensen zeggen, dan is het hun trouw jegens de Torah en daarmee aan het verbond en daarmee aan God zelf. En als het woord voor God gebruikt wordt, wordt het vertaald met goedertierenheid of weldadigheid. Maar dan is het ook Gods trouw aan zijn volk op grond van het verbond. Een echt verbondswoord is dat. En daarom worden ze ook wel in één adem genoemd. Verbond en geset. En zo is dat hier ook. In vers 13 wordt de liefde genoemd. Dat gebeurt ook al in vers 8. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Vanwege de liefde van de Heere voor u. Dat is wel boeiend om daarop te letten. In vers 8 is de liefde het uitgangspunt. De liefde begint bij God. En is het uitgangspunt voor zijn verkiezing van Israël. En voor alle zegeningen die hij aan dat volk toezegt. Maar hier is liefde een gevolg. Als liefde niet beantwoord wordt, dooft liefde uit. Liefde zoekt naar een antwoord. En hier is het, hij zal u lief hebben. Hij zal u zegenen en u talrijk maken. Maar dat is, naar aanleiding van wat daar vlak aan vooraf gaat, als gij de geboden van de Heere houdt. En die gevolgen die God in liefde over zijn volk uitstort, dat zijn al die stoffelijke zegeningen, inclusief de vruchtbaarheid, zowel van de vrouwen in het volk als ook van het vee. Gezondheid, er worden eigenlijk 2 soorten van niet gezond zijn genoemd. Ibn Ezra die zegt het ene, dat zijn natuurlijke ziekten die je overal onder mensen kunt vinden, maar die de Heere God ook van jou kan weerhouden. Maar er zijn ook bovennatuurlijke ongezondheden. Dat zijn de plagen die God over Egypte bracht. Die hebben een wonderbaarlijk karakter. Die kun je niet zomaar aan toeval of aan het weer of wat dan ook toeschrijven. Dat is wat God over zijn volk, over Egypte bracht. En wat hij ook over zijn volk zou kunnen brengen. Je leest al in Exodus 15, hebben we lang geleden besproken, in vers 26, dat als het volk de Heere zou dienen, zou hij hen bewaren voor alle ziekten van Egypte. En hier vind je datzelfde. Daar is natuurlijk theologisch heel veel over te zeggen, over dat verband dat hier gesuggereerd wordt tussen zonde en ziekte. In het Nieuwe Testament vind je dat ook wel bij de zieke voor wie gebeden wordt. In Jacobus 5, daar moet de vraag gesteld worden of de persoon ook gezondigd heeft. Of dat ook de oorzaak van de ziekte zou kunnen zijn. Maar je mag daar natuurlijk geen algemene regel van maken, alsof er altijd een verband is tussen persoonlijke zonde en ziekte. In vers 16 vind je een ander belangrijk woord. Laat uw oog hen, dat zijn die volkeren, niet ontzien. Het kwaad ontzien, dat kan voortkomen uit een week hart. Een hart dat medelijden heeft met die arme volkeren. Maar het betekent altijd dat het als een boemerang op jezelf terugkeert. Als er kwaad is in je leven, dat je ontziet, dat je waar je jezelf in spaart, dan zul je er uiteindelijk zelf door verdorven worden. Dat is een belangrijk woord hier. Laat uw oog die volkeren niet ontzien. Laat je in dit geval niet leiden door medelijden. Wat een belangrijke rol gaat spelen, ook in deze hoofdstukken van vanavond, maar dat is natuurlijk een thema in het hele boek Deuteronomium. Het is voorbereiding op het beloofde land. Alles gaat daar naartoe. Alle geestelijke voorbereiding is opdat het volk dat land in bezit zal nemen en op een goede manier zal bezitten. En als je denkt aan dat land, denk maar wat er 38 jaar geleden was gebeurd, toen ze ervoor terugschrokken nadat ze de Enakieten, die reuzen, hadden ontmoet. Dan zou je kunnen denken, jongen, dat zou nu weer fout kunnen lopen. En de Heere God zegt hier, met een variant op een bekende reclamezin, in het verleden behaalde resultaten zijn in dit geval een garantie voor de toekomst. Dat is in het bankwezen en het financiële wezen niet zo, maar dat is bij de Heere God wel zo. Kijk hoe hij in het verleden zijn volk elke keer heeft uitgered. Is God veranderd? Nee. Is het volk veranderd? Ook niet. Dat wil zeggen, ze hebben nog steeds niets verdiend. Maar God en zijn liefde en zijn verbondstrouw, zijn gesed en alles wat erbij hoort, is niet veranderd. God zegt er ook heel nuchter bij, je moet die volkeren ook weer niet te snel uitroeien, want jullie zijn zelf ook nog niet zo'n verschrikkelijk groot volk. Je kunt dat land nog niet vullen. En als je de vijanden te snel zou verjagen en doden, dan zou je een leemte scheppen. En die wordt dan bijvoorbeeld door de wilde dieren opgevuld. Die kunnen zich dan gemakkelijk vermenigvuldigen. Dat is wel een diepe geestelijk principe ook, dat je terugvindt in Matteüs 12, waar Yeshua zegt, als een demon wordt uitgedreven, maar er komen geen positieve krachten voor in de plaats, als de Heilige Geest, zouden wij zeggen, dat huis niet in bezit gaat nemen. Als het huis leeg blijft staan, dan komt die demon terug met 6 vriendjes. En dan wordt het met die persoon in kwestie nog des te erger als het eerst was. Geen leemte scheppen. Dat moet opgevuld worden met het positieve. Nou, ik het toch over genezing had. Dat geldt ook voor elke genezing, of het nou een natuurlijke of een bovennatuurlijke genezing is. Als de leemte niet opgevuld wordt met dankbaarheid tegen God, met toewijding, hernieuwde toewijding, dan kan het alleen maar weer slechter met je aflopen. Wat dat veroveren van het land betreft, hebben we te maken met een geestelijke uitdaging, waarin ik hier in deze verse 17 tot 26 drie aspecten onderscheid. Het eerste is heel belangrijk. Je kunt iets in bezit krijgen, in eigendom verkrijgen, doordat het jou geschonken wordt. Maar je moet het ook persoonlijk in bezit nemen. Als je een huis erft en je gaat niet kijken en dat huis daadwerkelijk bewonen, in beslag nemen, ja, dan heb je er nog niks aan. En dat is bij Israël heel sterk geweest. Daar komen we daar straks nog wel op terug. Ze moesten het land veroveren en later lezen we in Jozua dat waar ze hun voet op zouden zetten, dat zou ook daadwerkelijk hun eigendom worden. Verover wat je ontvangt. En dat geldt ook voor al onze geestelijke rijkdommen. Wij zijn gigantisch gezegend met geestelijke rijkdommen. En veel christenen komen aan veel van die geestelijke rijkdommen nooit toe. Ze nemen ze niet in bezit. Ze laten het liggen of uit luiheid, of omdat ze te veel met enkele van die zegeningen bezig zijn. De tweede uitdaging is wegdoen wat je in de weg zit. Dat zijn dus in dit geval die volkeren die in Kanaan wonen. En dat doe je uit zelfbehoud. Dat doe je ook als straf over die volkeren. Ik bedoel, ze hebben dat verdiend. Dat hebben we het eerder over gehad. God gaf ze 400 jaar lang de kans zich te bekeren. En de derde uitdaging is constant in gedachten te houden dat alles wat je doet, je alleen maar kan doen in de kracht van God. En als je denkt dat je het in eigen kracht kan doen, gaat het finaal de mist in. Zelfoverschatting betekent geestelijke ondergang. In hoofdstuk 8, daar zou je een van de testwoorden kunnen noemen, beproeving. En bij beproeving, in dit geval terugkijkend op die bijna 40 jaar van woestijnreis, daar heeft God hen op de proef gesteld. En dat is een wonderlijk woord als je erover nadenkt. Waarom zou God iets op de proef stellen? Want God weet toch al wat maaksel wij zijn gedachtig dat wij stof zijn. Hier staat letterlijk in deze eerste verse van Deuteronomium 8, dat de Heere door die beproeving wilde weten wat in hun hart was. Nou, dat is een aardige uitdaging. vooral diegenen die sterke nadruk leggen op de alwetendheid van God. En dat is ook terecht. Psalm 139 is een mooi voorbeeld voor die alwetendheid. Maar voordat je denkt dat je ook op dit punt God in een doosje hebt, is altijd goed om te weten dat er ook een andere manier van spreken is in de Bijbel. We hebben dat al eerder gehad, komt later ook terug. God onderneemt allerlei dingen om ergens achter te komen. En dat is even Bijbels als die alwetendheid van God. We zien dat in Genesis 18 dat God was neergedaald Sodom en Gomorra te bezien om te weten hoe het met hen gesteld was. In 22 vers 1 van Genesis zien we dat God Abraham op de proef stelde. Op de proef stellen betekent dat je een proefneming doet. Dat je iets wil uitvinden dat jou blijkbaar nog niet bekend is. En het is een hele authentieke manier van spreken in de Bijbel. Hier zien we dat ook. God stelde hen op de proef. En je mag rustig zeggen dat dat ook voor Israël belangrijk was, zodat ze zelf zouden leren wat in hun hart is. Maar het was ook heel uitdrukkelijk opdat God zou weten wat in hun hart is. En laat dat gewoon staan. Je zou dat bij vele eigenschappen van God kunnen beschrijven. Aan de ene kant is er een kant die we heel goed kennen. En daartegenover spreekt de Bijbel vaak ook op een andere manier die we minder goed kennen. Omdat we bang zijn voor tegenstrijdigheden. Nou, dat is niet zo. Praten over God betekent praten over iets dat ver boven ons verstand uitgaat. En dan ontdek je al gauw dat zowel het spreken als over de alwetendheid als over het spreken dat God proefnemingen doet om dingen te weten te komen, allebei even authentiek Bijbels zijn. Goed, waar het om gaat is, 40 jaar lang zijn jullie op de proef gesteld. Op allerlei manieren. Eén manier was de honger. Het klinkt misschien nogal hard, de gedachte dat God honger zou sturen. Maar als iemand hongerig wordt, gaat hij verlangen naar eten. Maar dat niet alleen. Als je tot de ontdekking komt dat God de enige is die in jouw nood kan voorzien, dan betekent de honger ook dat je gaat hongeren naar God zelf. Je wordt afhankelijk van hem. Als we genoeg te eten hebben, heeft het geen zin om te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Vooral als je al 5 broden in de vrieskist hebt zitten. Dan is dat een beetje overtollig gebod. Onze afhankelijkheid is daarmee een stuk minder dan die van onze voorouders. Die misschien wel elke dag daadwerkelijk maar moesten zien of de Heere God hun het brood zou geven. In dat afhankelijksbesef ga je verlangen naar wat in God is. Of zoals hier staat, naar dat manna waarvan deze beschrijving hier gegeven wordt, dat wat wij van nature niet kennen. In het verlangen naar God zit ook het verlangen om altijd nieuwe dingen over God te weten te komen. Het is als in de liefde waarin je steeds meer over de ander wilt te weten komen. En zo is het met God ook. U bent er vanavond misschien al iets te weten te komen. Namelijk dat God niet alleen alwetend is, maar dat hij soms ook dingen onderneemt om ergens achter te komen. Dat wist u misschien nog niet. U weet nu iets meer over God. En dat verrijkt onze kennis van God. En de Bijbel, de woorden van de schrift helpen ons om meer over God te weten te komen. Maar dit is niet alleen maar een intellectueel verlangen naar meer inzicht en meer kennis. Dit is echt een honger naar God. En niet alleen maar honger naar brood. In het Nieuwe Testament vind je verschillende uitspraken van Paulus. Ik noem hier 2 Korinther 9 vers 8 en Filippenzen 4 vers 17 tot 19. Waar je zou kunnen zeggen met een ouderwets woord, de ontdekking dat God genoegzaam is. Dat wil zeggen in alle omstandigheden genoeg voor ons. Dat is een wijsheid die kun je niet uit de Bijbel leren. Ik wacht even 2 seconden om je erover te laten nadenken. Er zijn van die dingen in de Bijbel die kun je alleen maar leren in de praktische ervaring. Je kunt niet zeggen, oh, er staat in de Bijbel, God is genoegzaam. Nee, dat moet je leren ontdekken. Dat God genoeg is in al je behoeften, in al je verlangens, in al je omstandigheden. En daarvoor ontstaat er wel eens een honger. Een honger die alleen gevuld kan worden door God. En daarom is het een zegen als hij ons af en toe hongerig maakt, zodat dat verlangen naar God en naar die genoegzaamheid van God in ons weer aangewakkerd wordt. En daarmee komt dan een woord in vers 3 voor dat we heel goed kennen uit de verzoeking in de woestijn. Waar Yeshua zegt, de mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord Gods dat uit de mond des Heren uitgaat. En dat komt hier uit Deuteronomium 8 vers 3. Ik heb jullie al eerder verteld, de drie antwoorden die Yeshua geeft aan de duivel bij die verzoeking in de woestijn, die zijn alle drie ontleend aan Deuteronomium. Hij is de Deuteronomium mens. De mens is dat, wat betekent dat nou precies? Dat betekent de mens die weliswaar hier op deze woestijn, op deze aarde heeft rondgewandeld, maar met zijn hart in de hemel, in het hemelse land waarvan Kanaan spreekt. En die leeft uit God, die het werkelijk wist. God is genoegzaam. Hij leefde altijd uit God en altijd uit zijn woord. Hij zegt, als de discipelen vragen of hij te eten heeft, dan zegt hij in Johannes 4, vers 34, mijn spijze is het dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Dat is mijn voedsel. Mijn eten en drinken is God. Dat wil niet zeggen dat hij daarom geen aards voedsel tot zich nam. Maar dat was niet zijn hoogste prioriteit. Ja, die woestijnreis, daar wordt hier zo mooi op teruggekeken. Bijvoorbeeld hier in vers 4 leren we iets wat we nog nooit in Exodus of Numeri gehoord hadden. Dat bovennatuurlijke element. 40 jaar en je kleren niet versleten. Sommigen van ons doen ze na een paar maanden al weg, maar 40 jaar lang. En jullie voeten niet gezwollen. Nou, ik heb veel gelopen en veel gezwollen voeten gehad. Dus ik weet van ervaringen af, maar dit is heel spectaculair. Die bijzondere zorg. Het is allemaal om in herinnering te brengen. Denk nou hoe God voor jullie geweest is. 40 jaar lang. En die God gaat jullie in dat land binnenleiden. Als hij 40 jaar zo voor jullie kon zorgen. In zijn vaderliefde. Met uitroepteken. Want God zorgt hier voor zijn volk. Zoals een vader voor zijn zoon zorgt. En dan staat er ook als vanzelfsprekend bij. En wat is nou jouw antwoord erop? Hem dienen als gehoorzame zonen. Dat is het antwoord. Op al die zorg van God is dit het antwoord. Onze wederliefde, onze dienstbaarheid. Eigenlijk is dit de grote les van Romeinen 12 tot 14. Dat uitmondt in die slotwoorden in Romeinen 14. Dat we Christus moeten aandoen. Aandoen als een kleed. Je bekleden met Christus, dat betekent zijn zoals Yeshua was in de woestijn. De Deuteronomium mens. Wij moeten allemaal Deuteronomium mensen worden. Die nog weliswaar met onze voeten in het zand van de woestijn staan. Maar met ons hart al in Kanaan. Kanaan is niet simpelweg naar de hemel gaan. Kanaan is de hemelse bovenverdieping van het komende Messiaanse Rijk. Want op weg gaan naar Kanaan betekent op weg gaan naar David en Salomo. Dat denken we vaak niet bij na, maar daar draait het allemaal wel om. Hè? Dat wist Israël al in Exodus 15. Het gaat uiteindelijk om het koningschap. En Biliam wist dat ook beter dan Israël. Het gaat om het gejubel van de koning. Het gaat om de koning. Maar goed, dat is maar even tussendoor. Het gaat me nu om dit essentiële punt. Jezelf met Yeshua bekleden. Zijn zoals hij was in de woestijn. Zo zou je heel deze beproeving en heel deze kostbare Torah van God kunnen samenvatten. Het gaat erom dat als die Torah in je binnenste komt wonen, daar gewoon straks nog wel op terug, dan word je net als hij in deze wereld. Het is mooi uit deze beeldspraak, want die is uit het Nieuwe Testament heel bekend, maar in de Tenach veel minder eigenlijk. Maar Israël wordt driemaal zoon of zonen van God genoemd. In Egypte eigenlijk al. Want daar zegt de Heere God al bij monden van Mozes tegen de farao: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, Exodus 4. Maar dat is een beetje in anticipatie, dat wil zeggen een beetje in vooruitblik. Wat ze zouden worden, wat ze eigenlijk pas bij de Sinaï zijn geworden. In letterlijke zin waren ze, zoals Exodus 1 vers 1 zegt, gewoon zonen van Israël. Dat betekent zonen van Jacob. Maar God zag al in hen wat ze zelf nog helemaal niet zagen en nog helemaal niet wisten. Zonen van hem. En dan in de woestijn. We hebben dat ook al in hoofdstuk 1 gezien. Deuteronomium 1. God heeft zijn zoon door deze woestijn gedragen. 40 jaar lang. En hij kastijdt zijn zoon ook. Hebreeën 12 zegt als God je kastijdt moet je daar niet over inzitten. Want dat betekent dat je een zoon bent en geen bastaard. De vader van bastaarden is niet erg in die bastaarden geïnteresseerd. Maar het feit dat God zoveel interesse in jullie heeft, dat hij jullie kastijdt, dat eigenlijk betekent dat heel gewoon opvoedt, maar dan wel met stevige hand. Dat betekent dat hij interesse voor jullie heeft. In de Spreuken lees je dat bijzondere woord dat een vader de zoon van zijn welbehagen tuchtigt. Je zou zeggen, als die jongen een welbehagen voor hem is, waarom zou hij hem dan tuchtigen? Ja, die zoon is wel een welbehagen voor de vader, maar nog niet alles aan die zoon is een welbehagen voor de vader. En daarom tuchtigt hij die jongen, opdat hij in alle opzichten een zoon des welbehagens wordt. En ik gebruik dat woord natuurlijk omdat God dat een paar maal ook van Yeshua zegt. Bij zijn doop in de Jordaan, deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb, Lucas 3. Hij had geen tuchtiging nodig. Hij groeide op in wijsheid, lezen we in Lucas 2. Maar anders dan wij. Wij groeien op in wijsheid door dwaasheden af te leren. Hij groeide op in wijsheid zonder dat hij ooit één dwaasheid hoefde af te leren. En dan de derde zonen in het land. Dat krijgen we een volgende keer, Deuteronomie 14. Jullie zijn zonen van de Heere, jullie God. En als je zoon bent, dat lees je constant, dan erfgename. En dan heb je direct weer de verbinding met het land. Zonen van God, dat is Israël, zijn dus ook erfgenamen van Gods land. Dat lees je in Galaten 4. Je leest het in Openbaring 21. Wie overwint, die zal ik tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En steeds is dat erfdeel, is die erfenis verbonden met het Messiaanse Rijk. Omdat Israël zonen van God is, daarom zullen ze erven het beloofde land. En uiteindelijk is dat het land van de Messias. En daarom is het ook grote herstel van Israël, zegt Hosea 1 vers 10. Het grote herstel van Israël is dat ze weer kinderen van de levende God genoemd zullen worden. Nu tijdelijk lo ami, niet mijn volk, dan weer ami, mijn volk. Maar dat niet alleen, zonen van de levende God. Ja, dan komen we tot de zegen van het land. Dit zijn een paar van de mooiste omschrijvingen, ook nog straks in hoofdstuk 11. De zegeningen van het land. En denk erom, daar heb je eerst die eerste verse voor nodig. Niemand zal de zegeningen van God leren waarderen zonder een minimum aan zelfkennis. Daarom zegt Calvijn al op een van de eerste bladzijden van zijn grote institutie, zijn grote leerboek, dat godskennis en zelfkennis hand in hand gaan. Niemand komt tot echte diepe godskennis zonder echte diepe zelfkennis. En omgekeerd. Maar dan vanuit die zelfkennis mag je het land leren kennen. Vers 7 tot 9 zegt, het is een goed land. Ik zie drie onderdelen hier, waarvan ik onderdeel 2 straks wat uitvoeriger zal beantwoorden. Het is een land van beken en bronnen. Dat betekent dus ook dat het een land is van dalen en bergen. Beken die gaan altijd van hoger naar lager. De bronnen vind je in de dalen. De beken stromen van de bergen naar beneden. En die zijn altijd het beeld van de Heilige Geest. De sleuteltekst zijn Johannes 4. Dat water dat in u is zal worden tot een fontein van water. Die springt tot in het eeuwige leven. En Johannes 7 vers 38, 39. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest. Dat is het eerste kenmerk van dit heerlijke land. Zeer verwaarloosd in het christendom. De Heilige Geest. Hier als bron van verkwikking. Want er zijn natuurlijk vele metaforen voor de Heilige Geest. Hier als een bron van verkwikking. Het land is er vol van. En je hoeft er ook niks voor te doen. Dat is bij B en C anders. Maar A, dat komt vanzelf. Die beken en die bronnen, die heb je daar al. En die blijven gewoon doorstromen. Je hoeft er niet voor te pompen. Dat krijgen we straks bij Egypte heel anders te zien. Ten tweede de 7 vruchten van het land, maar die ga ik direct apart noemen. Dat is land- en bosbouw. Nou, daar moet je wel degelijk moeite voor doen. Het land bewerken, dat is zwaar werk. En maaien en oogsten, dat is ook zwaar werk. Maar dat komt zo. En dan ten derde, kracht en rijkdom. En dat heeft hier met de mijnbouw te maken. Nou, dat is ook een bekend beeld in de Bijbel. We hebben een heel hoofdstuk over de mijnbouw, Job 28. Waarvan het laatste vers, 28, zegt dat wat je daar ten diepste opdiept uit de grond, uit de bodem, uit de aarde, dat is de wijsheid. Wijsheid valt je niet zomaar ten deel. Dan moet je naar spitten. En hier gaat het over ijzer en koper. En later in hoofdstuk 33 blijkt dat daar grendels van gemaakt worden. Ijzer en koper zijn ook een stuk veiligheid en bescherming. Ze worden er tot deuren die de vijand buiten houdt en de zegeningen binnen houdt. Maar daar moet je ook moeite voor doen. Landbouw, bosbouw, mijnbouw. Zwaar werk. Maar nou die 7 vruchten. Die zijn toch wel heel bijzonder. De tarwe, de gerst, de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom, de olijfboom en de honing. Het is heel bijzonder dat in het Johannesevangelie Yeshua met tarwe en met gerst vergeleken wordt. Dat moet je wel heel precies lezen, anders dan lees je daar zomaar overheen. En je ziet het ook niet in de andere evangelie. De tarwe, daarvan zegt Yeshua zelf, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Dat is de tarwe, is dus een beeld van Yeshua in zijn dood en verheerlijking. De gerst vind je in Johannes 6. Je vindt in alle evangelieën het verhaal van de wonderbare spijziging, maar alleen in Johannes 6 lees je dat het om gerstebroodjes ging. En daarvan zegt Yeshua zelf dat hij niet alleen uit de hemel neergedaald is, dat is meer het manna, maar ook dat hij is opgestaan uit de doden en hij zegt geloof ik 4 keer dat hij ook de zijnen zal opwekken ten eeuwige leven. Yeshua in zijn opstanding. De wijnstok is natuurlijk het bekende beeld van de vreugde. Jotam zegt al in Richteren 9, de wijn die God en mens verheugt. Ook God verheugt. En Psalm 104 zegt, de wijn is dat wat het hart van de mensen verheugt. Johannes 15, daar spreekt Yeshua over mijn blijdschap die hij met de zijnen wilde delen. Mijn blijdschap wil ik aan jullie schenken, met jullie delen. En daar vergelijkt hij zich met de ware wijnstokken, maar van wij de ranken zijn. En dan vind je in het Nieuwe Testament in de brieven de vrucht van de gerechtigheid, de vrucht van tot heiliging en de vrucht van de geest. En ik zou die willen verbinden, dat heb ik ook zelf niet bedacht hoor, met de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom. Waarom de vijgen? Omdat in Jeremia 24 al een man met goede vijgen en met slechte vijgen wordt getoond. En dat blijken dan de rechtvaardigen en de goddelozen voor te stellen. Je vindt die uitdrukking de vrucht van de gerechtigheid in Filippenzen, in Hebreeën en Jacobus. Nou, de granaatappel is ook niet zo moeilijk. Die zaten aan het kleed van de hoge priester met die belletjes afgewisseld. En je vindt hem ook weer terug in de tempel van Salomo. Je vindt hem altijd dus in het heiligdom, op een afgezonderde plaats. Je vindt het zelfs in die prachtige hof waarmee de bruidegom de bruid vergelijkt in Hooglied 4. Vandaar dat de granaatappel in het bijzonder met heiligheid in verband gebracht wordt. Maar dat is een vrucht van het land. Een vrucht tot heiliging, zoals Paulus dat noemt in Romeinen 6. En de olijfboom is ook niet moeilijk. De olijven brengen de olijfolie. En zoals je het in de Tenach gezalfd werd met olie, zo word je in het Nieuwe Testament gezalfd met de Heilige Geest. De olijven is de vrucht van de geest. Daarmee word je gezalfd. En tenslotte de honing. Geen bij kan u ooit honing bezorgen. Alleen een bijenvolk. De honing is een beeld van de zoetheid. Mocht daarom in de offers niet voorkomen. Maar het wordt wel als een zegen van het land gezien. Als je het heel kort samenvat, dan heb je niet 7 vruchten, maar dan is het kortweg het land vloeiende van melk en honing. De zoetheid, maar dan de zoetheid in de gemeenschap met elkaar. Die vorige kon je eventueel nog individueel genieten, deze laatste niet. Je hebt een heel bijenvolk nodig om honing te krijgen. Die 7 vruchten van het land. Als je nu daaraan denkt en het allemaal op een rijtje zet, hoeveel rijker is dan dat dan veel christenen die genoegen nemen met zoveel minder zegeningen dan die vruchten van het land. Je zou het zo kunnen zeggen. Veel christenen hebben genoeg aan het manna in de woestijn. En het manna is ook een beeld van Yeshua. Het is een zegen, het is een gave van God. Maar hier gaat het om de gerichtheid op het land. Denk er eens om wat je in het land allemaal zult ontvangen dat je nu nog niet hebt. Zo wordt aan Israël getoond. Als je de ervaringen van de woestijn kent, maar ook de zegening van God in de woestijn gaat, dan eens nadenken over wat hij ons in het beloofde land allemaal wil schenken. En nogmaals, dat is niet toekomst. Ja, letterlijk voor Israël was het die toekomst. Maar u en ik worden verondersteld dat land geestelijk al lang in bezit genomen te hebben. Ja, we zijn hier steeds bezig terug te kijken. Ik ga dat straks nog met een ander woord toepassen, maar dat is een belangrijk woord in het in het Hebreeuws. Zacharia, oftewel Zacharia, zijn naam betekent de Heere gedenkt. En wordt hij constant opgeroepen te gedenken. Constant moet je vooruitkijken en achteruitkijken. Je moet er ogen in je rug hebben bij ze spreken. Je moet constant terugkijken naar 40 jaar woestijnreis. En constant vooruitkijken naar het land dat je nou binnenkort gaat bezitten. En nu al worden ze ervoor gewaarschuwd dat als je te straks te veel zegeningen in het land hebt, dan gaan de zegeningen belangrijker worden dan de geven. Dat gevaar bestaat natuurlijk voor ons net zo goed. Je gaat zo op in je zegeningen dat je de gever vergeet. En dat wordt hier in vers 10 tot 14 aangeduid. Als het je te goed gaat, vergeet je de gever. In Spreuken 30 vind ik een heerlijk praktisch gebed van Agur, de zoon van Jake. Geef mij armoede nog rijkdom, o Heer. Want als ik arm word, dan ga ik u verwijten maken. En als ik rijk ben, dan ga ik u vergeten. Dan heb ik u niet meer nodig. En ik wil u geen verwijten maken, maar ik wil u ook niet vergeten. Dus kan u iets, alsjeblieft iets ertussenin doen? Zou ik wel fijn vinden. Dat vind ik een heerlijk nuchter gebed. En zo is het in het geestelijke ook. Laat nooit de gever schuilgaan achter de gaven. Dan worden we opnieuw herinnerd aan de ontberingen in de woestijn. Het was toch wel zwaar. Als je oud bent en je kijkt terug op je leven, dan kun je helemaal overweldigd worden door de negatieve herinneringen als je daarvoor kiest. En vooral als je natuurlijk heel veel moeilijkheden hebt meegemaakt, dan is dat maar al te gemakkelijk. Denk nou eens aan de slangen en schorpioenen. Ik las van een zendeling in de 19e eeuw. Hij zegt, ja, ik moet van de Heere God, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar dat tropische land te gaan, want ik houd niet van slangen en schorpioenen. Kan ik me wel iets meer voorstellen. Maar je kunt slangen en schorpioenen ook als een uitdaging zien. Yeshua zegt in Lucas 10 vers 19, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Dat zijn ruwweg gesproken twee soorten gelovigen. De gelovigen die onder de uitdaging gebukt gaan en daardoor terneergeslagen worden, en de anderen die elke uitdaging inderdaad letterlijk als een uitdaging zien. En die zeggen, en die in de handen wrijven en zeggen, ha, slangen en schorpioenen, fijn, hebben we tenminste iets om op te treden. Dat is de positieve uitdaging, de ware mentaliteit. Net als geen water. Ze worden elke dag dat er flesjes water waren uitgedeeld. Had je nooit de ervaring gehad wat het is om dorst te hebben en dan God aan het werk te zien die op een wonderbaarlijke wijze uit de rots water tevoorschijn laat komen. En ik verwijs weer naar Johannes 4, Johannes 7, het werk van de Heilige Geest. Je gaat de Heilige Geest misschien wel het meest waarderen als je periode van dorheid in je leven gekend hebt. En je opnieuw de vreugde mag leren kennen van de werkzaamheid van de Heilige Geest in je leven. U weet dat Israël op een bepaald moment zei, ach dat manna onze ziel walgt van deze flauwe spijzen. Ja, maar nog geen eten is nog veel erger. En bovendien, het manna te verachten is vreselijk, hebben we destijds gezien, die 21. Want het manna is in Johannes 6 het beeld van de neergedaalde Zoon van God. Zoals het manna neerdaalde uit de hemel op de aarde, brood is hemelswas. Engelenbrood wordt het in de psalmen genoemd. Zo is het manna, de Zoon van God, die uit de hemel is neergedaald op deze aarde. En toen was er een hongerig volk, geestelijk hongerig. De Simeons en de Anna's en de herders en de Jozefs en de Maria's en de Zacharias en de Elisabetten, die hadden honger. Er waren verschrikkelijk veel mensen die geen honger hadden. En dus ook niets ervoeren. Voor deze andere mensen die honger hadden, kwam er brood uit de hemel zoals ze het nog nooit hadden meegemaakt. Het is mooi. Beproeving is nooit aangenaam. Dat zegt de schrift ook heel nuchter. Beproeving is nooit een aanleiding tot vreugde. De vreugde zit altijd in de uitkomst ervan. Alzo, dat vind je in Hebreeën 12 ook. En als in Jacobus 5 gesproken wordt over de beproeving van Job, dan staat er, u hebt aan het einde van Job gezien dat de Heer de goede tieren is. Dat wil zeggen, halverwege de beproeving was het heel lastig om dat te zien. En dat te erkennen. Oh, wat is de Heer de goede tieren over mij. Maar je kijkt naar het einde. En nu staan jullie, zegt Mozes, aan het einde van deze woestijnreis. En dan staat er, wat is nou het doel van al die beproeving? Om u uiteindelijk wel te doen. Denk erom, ook in het christendom van vandaag zijn er zoveel vrienden van Job. Dat is een ras dat niet uit te roeien is. Dat zijn de mensen die als het je slecht gaat in je leven meteen komen vragen wat je dan wel voor slechte dingen hebt gedaan. Die kunnen bij moeilijkheden en beproeving alleen maar denken in termen van straf. Zie je, de Heere God straft mij. Zie je wel. In de tijd van de watersnood waren ontzettend veel mensen die meteen wisten te vertellen, 1953, voor welke zonde van het volk dat allemaal was. En dan begrijp ik niet dat die watersnood met name het meest vrome gedeelte van Nederland getroffen heeft. Net zo goed als ik niet begrijp waarom de arme Joden in Polen allemaal uitgeroeid werden en die rijke, welvarende, godvergeten hebbende Joden in Amerika niet. Zo, dat zijn allemaal simpele theorieën, daarmee kom je er niet uit. En hier zie je, beproeving is niet straf. Beproeving is om je uiteindelijk wel te doen. Met een dikke streep onder dat uiteindelijk, want het duurt soms wel lang om te zien dat de Heer de goede tieren is. Bij Job duurde het ook lang voordat hij het zag. Maar we hebben het al gezien in Hebreeën 12. Het is in feite een bewijs, niet dat God iets tegen ons heeft, maar dat hij een welgevallen aan ons heeft. En opnieuw in vers 17, denk erom, alle kracht en alle zegen komt van God. Er is geen plaats voor zelfverheffing. Je mag nooit trots zijn, zei mijn schoonmoeder, je mag alleen maar dankbaar zijn. Trots, dat betekent dat jij iets gepresteerd hebt waarop je trots zou kunnen zijn. Dankbaarheid, dat betekent, het komt van boven, van de gever van alle goeds. En dat is een groot verschil in houding. Kijk maar naar het verschil tussen Nebukadnezar en Daniel 4. Is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? En nog een paar van dat soort woorden. Nou, hij kreeg meteen het lid op de neus, want hij veranderde in een dierlijk wezen. God sloeg hem vanuit de hemel. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat hebt gij ontvangen dat gij niet ontvangen hebt? Wat voor zegeningen het ook heeft, om het je aangeboren talenten zijn, of dat het zegeningen zijn die je elke dag uit Gods hand ontvangt. Wat heb je ontvangen dat je niet ontvangen hebt? Dat niet het karakter heeft van genadige gift van boven voor je niks gedaan hebt. Je hebt niks verdiend. Het is alles genade. Er is geen enkele plaats hier om je op de borst te slaan. En daarom zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 13. En Filippenzenbrief is echt de brief van de geestelijke ervaring. Hij zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat moest eigenlijk verboden worden voor christenen om dat te citeren. Tenzij dat ze inderdaad zoveel dingen als Paulus hebben meegemaakt om inderdaad te ervaren. Dat in wat voor omstandigheden je ook bent, de Heer je de kracht geeft om er doorheen te komen. Dat mag je nooit lichtvaardig naspreken. Dat zijn woorden van christelijke ervaring. Er zijn een heleboel andere dingen die de kindertjes in het geloof zich mogen toe-eigenen in de schriften. Mogen zeggen, dat is ook voor mij deze zegen. Maar dit is de uitspraak van de ervaren christen. Zoals Paulus, die alles wat er narigheid bestond had meegemaakt. En Mozes zegt ook heel nuchter, als je jezelf verheft, als je op de borst klopt, dan word je vervuld van jezelf, dan ga je God vergeten. En als je God gaat vergeten, dan gebeurt er altijd hetzelfde, namelijk dan ga je andere goden dienen, want een mens heeft toch behoefte aan goden. En als die God vergeet, dan komt er een andere God. Atheïsten hebben gewoon een andere God. Atheïsten betekent zonder God, letterlijk. Maar dat is God met een hoofdletter. Maar ze hebben wel een andere God. Of was het alleen maar hun eigen atheïsme dat als God gaat functioneren. En als jullie andere goden gaan dienen, dan zullen jullie ook omkomen. In dat opzicht is er geen verschil met de andere volkeren, staat hier. Je kunt nooit denken, als je een verkeerde weg opgaat, ja, maar wacht even, wij zijn dan toch maar het uitverkoren volk Israël, hè? Nee. Je hebt alleen kans dat God je nog harder slaat. Want denk dan maar dat belangrijke beginsel uit Leviticus 10, na de dood van de twee oudste zonen van Aaron, waar de Heer zegt, ik zal mij aan degene die mij het naaste staan, de heilige betonen. Hoe dichter je bij hem staat, des te zwaarder word je ook getroffen door de heiligheid van God als je je onheilig gedraagt. En als je dus denkt dat je zelf, of vanwege je ouders, of vanwege je kerk, of ik weet niet wat voor voorrecht, dat je daarom erg dicht bij God staat, en je gaat jezelf verheffen erop, dan word je er des te harder voor geslagen als het werkelijk zo is. Dus daarom zegt de Heere God, ik ben bij jullie strenger dan met de andere volkeren, want jullie staan dichter bij me. Maar ook, ik hou meer van jullie. Het is ook een teken van mijn liefde en mijn welgevallen naar jullie toe, dat ik zo met jullie omga. Hoofdstuk 9 is een, ja, staat boven een ernstig hoofdstuk. Het begint met Shema Yisrael. Nou, dat kennen we maar al te goed, nietwaar? Shema Yisrael, hoor Israël. Maar waar we niet bij stilstaan is dat er een heleboel keren in de Bijbel voorkomt. Alleen al in Deuteronomium 7 keer. We zijn dat al tegengekomen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 hebben we het bekende Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maar we hebben het nog een paar keer. In totaal 7 keer komt het voor. Hoor Israël. Dan moet je altijd je oren spitsen. Als God tegen zijn volk zegt, luister, nou heb ik iets heel belangrijks. Dan moeten jullie extra goed opletten. Dat is hier ook zo. Het gaat hier over hoe je het land kunt bezitten, moet bezitten. Om te beginnen, de Kanaanieten verdrijven. Ja, maar heren, daar zijn hele grote reuzen. Enakieten. Ja, dat klopt. In Jozua 11 wordt er nog eens op gewezen dat ze daar zijn. Het heeft altijd te maken met hoe groot zie je de vijand en hoe groot zie je God. Als je een klein beeld van God hebt, dan worden die vijanden steeds groter en langer. Heb je een heel groot beeld van God, zoals Jozua en Caleb dat hadden, dan verschrompelen die Enakieten. Alles is relatief, dit ook. Weet je nog hoe bang jullie waren, zegt de Heere God? In nummer 13 hebben we dat gelezen, weet je wel, toen ze de 10 verspieders geloofden en niet die 2 andere verspieders. Denk eens hoe bang jullie waren voor die vijand in het land. En die angst was niets anders dan gebrek aan geloof. Want als jullie geloof hadden gehad in de kracht en in de liefde van God, dan zouden jullie voor geen enkele vijand bang kunnen zijn. Jullie God is een verterend vuur. Dat hebben we eerder gelezen in hoofdstuk 4 vers 24. Toen was God een verterend vuur ook voor zijn eigen volk. Als ze van hem zouden afwijken, zouden ze ervaren dat God net zo goed voor hen een verterend vuur was. Zo wordt het ook aangehaald in Hebreeën 12 vers 29. Als waarschuwing naar mensen die belijden volgelingen van Yeshua te zijn en dan van hem afvallen. Maar hier wordt datzelfde gebruikt met het oog op de vijanden van Gods volk. Hij is voor hen ook een verterend vuur. Don't worry. Ga onder zijn leiding en in zijn kracht het land veroveren. Want je hoeft het niet zelf te doen. Hij gebruikt jullie er wel bij. Dat was alleen al omdat je 13 keer om Jericho moet lopen. Maar hij is uiteindelijk degene die het doet. Die als een verterend vuur de vijanden voor jullie uit zal verdrijven. Waarom mag Israël het land erven? Dat wordt hier nog eens op een rijtje gezet. En waarom mogen wij waarmaken voor onszelf wat er staat in Efeziërs 1 vers 4. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Nee, pardon. Ik bedoel al vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewest. Allemaal. Hoeveel je ervan in bezit genomen hebt, dat zullen we elkaar nou maar even niet vragen. Er is nog heel wat onontgonnen grond in de hemelse gewesten. Maar in principe zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wat zijn de gronden daarvoor? Nou, 1 ding wordt hier 2 keer heel uitdrukkelijk gezegd. Niet je eigen gerechtigheid. Nou is dat voor ons, vrome protestanten, als we zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Nee, natuurlijk, het is allemaal genade. Het is niet onze eigen gerechtigheid. Dat begrijpen we ook wel. Dat is als we theologisch ondervraagd worden. Maar in de praktijk werkt het zo niet. Let maar op, in je eigen ziel, als je jezelf een beetje kent, heb je toch altijd het gevoel, als je de Heer weer eventjes heel trouw gediend hebt, dat je daarmee toch een soort Douwe Egberts punten hebt verdiend, die je in de hemel kunt inwisselen om daar toch voor een cadeautje te krijgen. Dat zit heel, heel diep in ons. En dat is, hier 2 keer wordt dat hier gezegd, er is totaal niets in jullie op grond waarvan jullie dat land ontvangen. Dat is heel vervelend om te horen, want het is nogal afbrekend. Het is nogal kwetsend. Het is niet erg bepaald geschikt voor het ego van Israël en zo is bij ons ook. Er zijn 3 redenen. In de eerste plaats gaat het altijd om Gods eer en majesteit. Dat vind ik zo mooi bij Calvijn. Luther zou eerder gevraagd hebben hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God. Maar Calvijn stelde als eerste de vraag, hoe komt God aan zijn eer? In alles, hoe komt God aan zijn eer? En dat is een veel diepere vraag dan Luther. Maar goed, hij was ook weer een generatie jonger dan Luther. Dat is het eerste. Dat zegt God hier ook uitdrukkelijk. Het gaat om hemzelf. Hij geeft het land aan het volk om hemzelf en niet om hen. Ten tweede, vanwege de goddeloosheid van de Kanaanieten, het wordt tijd. We hebben gezien in Genesis 15, de 400 jaar zijn voorbij. Het wordt tijd dat nu de karwats boven tafel komt. De straf over hen moet komen. Dat is ook een belangrijke reden. Het gaat helemaal niet alleen maar om ons. Het gaat om de vijanden die daar verdreven moeten worden. Als ik het heb over de zegeningen in de hemelse gewesten, even 7 vers 3, dan zeg ik er meteen 6 vers 12 naast. Waar staat dat je de duivel ook nog steeds kunt aantreffen in de hemelse gewesten. En elk stukje daar waar je hem verdrijft, daar kun je zegeningen in bezit nemen. En ten derde, zegt de Heer God als het ware, ik heb niet in eerste plaats met jullie te maken. Ik heb u iets beloofd aan jullie overgrootvaders. Dat is heel diep. Het gaat niet in eerste plaats om jullie. Ik heb een belofte gedaan en daar sta ik voor. De genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk, zegt Paulus in Romeinen 11. Dus ik doe het om mezelf. Ik doe het om die Canaanieten, een lesje te leren. En ik doe het om de vader. Ik doe het niet om jullie. Maar ik hou wel vreselijk veel van jullie, zegt de Heere God. Maar dat ik het geef is niet omdat jullie zo goed zijn, maar omdat ik zo goed ben voor jullie. Omdat ik zoveel van jullie houd. Dit is heel diep. En ook als je dat toepast op ons, op onze zegeningen in de hemelse gewesten. Dit gaat heel ver. En er blijft niet veel van onszelf over. Als je dit gaat verwerkelijken in je eigen ziel. Nou, ik vertelde u al. Zagar. In het Hebreeuws, dat is een belangrijk woord. Gedenk, gedenk, gedenk. We hebben hier 5 keer gedenk. Ik vergelijk het met de hand. Die 4 vingers, dat zijn de keren dat tot Israël gezegd wordt. Israël, gedenk. En die 1 andere keer, dat komen we nog tegen in hoofdstuk 9, vers 27. Dan wordt het tot de Heere God gezegd. O God, gedenk. Nou, zet het maar op een rijtje voor onszelf. Vergeet nooit dat je een slaaf in Egypte was. Vergeet nooit dat toen God je redde en je slaaf van de zonde en van de duivel was. Dat vind je misschien niet prettig, je wilt het verleden ver achter je laten. Maar onthoud het altijd, zei lazen we in hoofdstuk 15. Vergeet nooit jullie slavernij en de zonde en de dood in de toepassing van ons. In hoofdstuk 8, vergeet nooit hoe God voor jullie gezorgd heeft in de woestijn. Vergeet het nooit. Kijk niet alleen maar naar de ontberingen. Kijk naar zijn hand in al die ontberingen. Die altijd weer in liefde naar jullie uitgestrekt was. Nog dieper, hoofdstuk 8 vers 18, gedenk hemzelf. Kijk niet alleen naar de zegeningen, kijk naar de gever. Vergeet hem niet. En ook ten vierde, gedenk ook jullie zonde in de woestijn. Er is 1 ding dat je weet, ik was ooit een slaaf van de zonde. Het is een 2e dat je weet, ik ben nou een slaaf van God geworden en zelfs als zodanig. Is er nog heel wat geweest in mijn leven dat niet deugde. 4 dingen waar we hier toe opgeroepen worden om dat te gedenken. En die zomaar op ons van toepassing te zijn. En wat zeg je tegen de Heere God? Kijk toch naar ons, hoe braaf wij zijn, hoe goed we ons best doen. Nee. Die belofte van de Vader. Als ik dat Nieuw Testament iets toepas, dan zeg ik met 2 Korinthe 1 in Yeshua HaMashiach zijn alle beloften van God ja en amen. Als wij niks in te brengen met dan lege briefjes, dan heb je hem alleen maar te herinneren aan wat hij beloofd heeft in Yeshua. En dat zijn beloften die veel ouder zijn dan die van Israël. Want onze beloften gaan terug van voor de grondlegging der wereld. Titus 1 vers 2. Het eeuwige leven dat God beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Van voor de grondlegging der wereld. En we lezen over een dergelijke eeuwige belofte in 1 Johannes 2. Dat zijn beloften van voordat Israël zelfs maar bestond. Ja, we kunnen hem altijd herinneren aan zijn belofte. Je komt niet met je eigen prestaties, maar met zijn genadige belofte. En daar mag je hem aan houden. Daar mag je hem aan houden. Mozes brengt ons een stukje geschiedenis in herinnering dat zo beschamend is, maar dat je nooit moet wegstoppen. Dat je nooit moet proberen te vergeten. We waren bij de Horeb, oftewel de Sinaï. 40 etmalen was ik op de berg. En daar gaf God aan Mozes de 2 stenen tafelen des verbonds. Let op, die 2 stenen tafelen hebben altijd met het verbond te maken. Daarom heten ze verbondstafelen. Dat betekent, als je aan het verbond denkt, denk je aan Gods verbondstrouw. Die stenen tafelen hebben dus, hoe vreemd het ook klinkt, niet in eerste plaats met moeten en zullen te doen, maar met Gods trouw. Daarom beginnen ze met, dat weten we nog, met dat eerste woord. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uit Egypte heeft uitgeleid. Maar dan ook, als je in de zegeningen van het verbond wil blijven, dan zijn dit de voorwaarden waarop je met mij kunt verkeren, zegt de Heere God. Maar goed, het was nog maar net uitgesproken, nog maar net waren die stenen tafelen geschonken, of Israël zonderde met het gouden kalf. Lees het in Exodus 32. En dat deden ze meteen. Geen heel lange tijd overheen. Dat is altijd zo, elke zondeval is altijd heel vlug gekomen. Dat zou een heel rijtje van kunnen noemen. Het was met de kerk zo, dat was met Israël zo, dat was met Adam en Eva zo, dat was met Mozes zo, dat was met David zo. Het kwam altijd heel vlug. Uiteindelijk blijft er dus niks van de mens over, het is allemaal genade van God. En Mozes brak de stenen tafelen, want de wet was gebroken. Zij braken de wet en hij brak de tafelen waarop die wet geschreven stond. En als je het geheel ziet, dan denk je dat was ook helemaal in de geest van de Heere God. Dat was niet een woedeaanval van ach, daar heb je die oude Mozes weer. Zie je, hij is toch nog even een driftkikker ergens. Nee, dit was van God. Dat zullen we direct heel duidelijk zien. Na de pauze. De tweede 40 etmalen ging hij weer de berg op. 40 dagen lang om voorbeden te doen voor het volk. Dat is zo diep. 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken. Om voor het volk te bidden. Ook voor Aaron. Hier is hij de grote middelaar van het verbond. Zoals Yeshua dat ook is. Die al 2000 jaar bijna in de troon van de Vader is. En daarvoor ons pleit, zegt Romeinen 8. Die daarvoor ons tussen beiden treedt, lees je ook in Hebreeën 7. Het kalf wordt verwoest, het wordt met hun drinkwater vermengd. Ze moesten hun eigen afgod opdrinken. Daar zit ook een stuk oordeel in. Ja, terugkijken. Ik weet niet of je wel eens een boek over de kerkgeschiedenis hebt gelezen. Je doet het niet voor je lol. Tenzij dat je in alles, het hangt een beetje af hoe het boek geschreven is. Tenzij je in alles ook in de eerste plaats Gods trouw bewonderen wil. Die elke keer weer nieuwe opwekking geeft. Elke keer een stuk vernieuwing, een stuk doorbraak. Denk maar aan Massa. En Meriba, Exodus 17, dat was zelfs al voor de wetgeving. Dus het was niet de wet die het kwade in het volk losmaakte. Massa en Meriba was al voor de wetgeving. Maar dan ook het gouden kalf, dat was na de wetgeving. En dat was ook zo met Tabera en Kibrot Ta'ava. Dat vind je nummer 11, moet je dan maar eens nakijken. Kadesh Barnea, dat was het verhaal van die 10 verspieders. Die zeiden, ga maar niet, dat heeft geen zin, dat lukt toch niet. En de samenvatting is, jullie waren eigenlijk altijd rebels. Voordat de wet gegeven werd, nadat de wet gegeven werd. En waarom kwam er nog iets van het volk terecht? Vanwege Mozes voorbeden. Als verwijzing naar Yeshua. En we vinden hier dezelfde twee argumenten die Mozes gaf. IJzersterke argumenten naar de Heere God. Dat vind ik zo mooi. Hè? De Heere God is ontvankelijk voor argumenten. Hij zei, Heere God, u kunt het niet maken om het volk te vernietigen. Want u hebt zelf beloofd dat u ze in het land zou brengen. Nou, daar kan de Heere God niet tegenop met eerbied gesproken. En de tweede Heere God, wat zullen de vijanden wel zeggen? Oh, hij kon het volk wel uitleiden uit Egypte, maar hij was niet bij macht om zijn Kanaan te brengen. Dat kunt u ook niet maken, Heere God. En dan zegt de Heere God dan goed, dan doe ik het niet. Dit is geen zelfverheffing van Mozes. Kijk eens hoe goed ik voorbeelden voor jullie gedaan heb. Dit is Yeshua. De Heilige Geest zegt tegen ons, op wie de einde der eeuwen zijn neergedaald, zegt in Korinthe 10, luister, kijk. Wat is er van de kerk overgebleven na 40 jaar? Nou, dat zijn dan in ons geval 2000 jaar zo wat. Dat er überhaupt nog iets overgebleven is, dat is vanwege de middelaar daar in de troon van God. Vanwege de Heilige Geest op aarde en vanwege de middelaar in de troon van God. Zo is het. Nou, op dit ernstige punt, vrienden, zend ik u heen in de hoop dat u straks weer terugkomt. Ik wens u allemaal een gezegend Chanukka, maar ik denk dat een heleboel van u dat helemaal niet wisten dat het Chanukka is. Maar dat weten jullie dan nu. Wij staan er ook niet zo erg bij stil hoor. Ik vind het al een diepe gedachte dat Joden en Christenen in dezezelfde tijd een feest van het licht hebben. Tot mijn vreugde ontdekte ik dat in 2016, over 2 jaar, we allebei op hetzelfde moment beginnen. Op kerstavond is het ook de eerste avond van Chanukka. Dat lijkt me toch historisch. Daar moet er iets aan te doen zijn. 2016, allebei het licht, maar tegelijkertijd wat een kloof tussen de wijze waarop zij met het geheimenis van het licht bezig zijn en daar met christenen mee bezig zijn. Maar goed, ik ga niet verder preken, jullie gaan koffie drinken. Over een kwartiertje gaan we weer verder.